Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag hebben we een gesprek met Marjan Minnesma, directeur van duurzaamheidsactieorganisatie Urgenda. Welkom Marjan in onze podcast.
Goeiedag.
Toen ik me aan het voorbereiden was op dit interview, las ik dat je ook best wat jaren voor onderwijsinstellingen hebt gewerkt. Wat was het dat jou destijds motiveerde om daar aan de slag te gaan?
Nou, ik heb eerst 3 jaar gewerkt bij de VU, bij het Instituut voor Milieuvraagstukken. Dus het ging altijd wel over milieu, duurzaamheid en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik kwam toen van Greenpeace vandaan, daar had ik ook 3 jaar gezeten. En daarvoor 5 jaar bij overheid. Dus ik heb wel, zeg maar, alle cirkels een beetje doorlopen. Mm-hmm. En dat ging ik ben ooit afgestudeerd op het klimaatverdrag. En ik heb onder andere Europees en internationaal recht gestudeerd. En daar was een functie over internationaal milieurecht en de EU en dat soort dingen.
Ja.
Dus op dat moment wist ik niet wat ik nou eens weer zou gaan doen. Dus toen ben ik naar de VU gegaan en heb daar dus een aantal jaar gewerkt. En terwijl ik daar werkte, werd er een nieuw instituut opgezet voor innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm-hmm. En daar heb ik toen bij geholpen om dat op te zetten. Dus het opzetten van nieuwe dingen vind ik altijd wel heel leuk.
Ja.
En vervolgens werd ik toen gevraagd door Jan Rotmans, die uit Maastricht naar Rotterdam zou gaan, om een nieuw instituut op te zetten. Mm-hmm. Of ik daar zijn soort, zeg maar, zakelijk directeur wilde zijn. En toen heb ik eerst 2 keer geweigerd, want ik woonde in de Beemster en dat woon ik nog steeds. Mm-hmm. Dus dat is best een heel eind reizen naar Rotterdam.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft hij toch zo lang volgehouden dat ik ja heb gezegd. En daar vandaan hebben we dus Drift opgezet, het Instituut voor Transities, wat nu nog steeds aan de Erasmus Universiteit zit. Mm-hmm. En op dat moment dat wij begonnen, was Jan van zijn fiets gevallen en had een heel ernstig fietsongeluk en zat in Maastricht en kon helemaal niets. Mm-hmm. En we hadden toen nog niet eens een naam. Dus ik was daar met 2 AIO's, Derek Loorbach, die nu daar directeur is, en Rutger. En die 2 mannen die zaten daar en we hadden een paar lokalen en nog niet eens een computer, wat helemaal niks. Iedereen dacht, wat komen die mensen daar doen? Mm-hmm. Ze hebben echt helemaal vanuit het niets Drift opgebouwd.
Ja.
En daar vandaan een heel groot programma gaan leiden op het gebied van transitie, samen met alle universiteiten en TNO. Mm-hmm. En na verloop van tijd zei ik dus tegen Jan van, ja, leuk dat we nu met iedereen samenwerken. En direct hebben we 40 boeken van AIO's in dit programma. En ja, leest gemiddeld 10 man. Mm-hmm. Veranderen we nou ook iets in de praktijk hierdoor?
Ja.
Bij mij begon het gewoon te kriebelen. Ik vond het gewoon te academisch. En dat is toch best wel een afgesloten wereld met weinig voeling met de echte praktijk.
Maar je hebt wel ooit gekozen voor die rol bij de VU. Was het dan toch om in het onderwijs te proberen dingen in verandering te krijgen?
Nee, het was meer gewoon dat ik het op dat moment niet wist en dacht van, het ging wel over milieu en mm-hmm. een gerenommeerd instituut en ik ging werken voor Pier Vellinga. Dus ik kies eigenlijk meer de mensen uit waar ik voor ga werken dan het instituut of dat ik al precies weet wat ik ga doen. Want dat wist ik in al die functies eigenlijk niet toen ik begon. Mm. En dan ga je er gewoon wat van maken. Ja. En inspirerende mensen die wat willen. Pier was ook op het gebied van klimaat iemand die vooraanstaande professor was en die wat wilde. En hij had een heel groot Europees programma waar hij de voorzitter van was, maar wat hij niet de tijd voor had om het ook te leiden. Dus om gewoon te zorgen dat alle rapporten geschreven werden en bij de EU werden ingeleverd en alle bijeenkomsten werden georganiseerd met mensen uit 40 landen. Nou, dus ik deed het hele programma management. Mm-hmm. Dus daar heb ik ook ontzettend veel van opgestoken. Want ik las ook wel al die rapporten en controleerde ook nog een beetje op taal en stuurde het dan in. En ik denk dat ik de enige was die alles las. Dus daar leer je heel veel van.
Ja.
En dat was bij Drift ook. Ik heb daar ook ontzettend veel mensen langs zien komen en ik moest al die rapporten inleveren, want wij kregen toen geld uit de aardgaspaten. En er was een commissie van wijzen en dan moest je elk jaar werd je opgetrommeld om daar je rapport te verdedigen. Ja, dan moet je het wel allemaal weten wat erin staat.
Ja.
Dus ik heb heel veel kennis opgedaan, met name in die 10 jaar bij de universiteiten.
Ja.
En dat is nu ontzettend nuttig voor al het andere werk wat ik doe.
Ja.
En je doet er een enorm netwerk op. Want alle universiteiten deden mee. Dus alle mensen die iets doen op duurzaamheidstransities, die ken ik nu. Dat is hartstikke nuttig.
Ja.
Want die zitten nu weer op allerlei andere plekken in Nederland. Je komt elkaar altijd wel weer tegen. Dus zo, ik denk dat als je jong bent, dan word je natuurlijk nog niet zo serieus genomen in je 20e jaren. Dus dan moet je vooral netwerk en kennis opbouwen. En als je dan wat ouder wordt, dan gaan ze je serieuzer nemen. En dan kan je benutten wat je al die jaren daarvoor hebt opgebouwd.
Ja, ja. In onze podcast hebben we altijd, daar beginnen we vaak mee, met een tweetal introductievragen.
Mm-hmm.
En die vragen wat van jouw verbeeldingskracht.
Oh jee.
En de eerste is, dan mag je ook je ogen voor dicht doen, dat hoeft niet. Wat het eerste beeld is, wat zie je voor je, wat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie?
Nou, ik zie dan een eindbeeld. Een land wat weer veel meer in balans is, met veel meer biodiversiteit en gezond eten en een gezonde lucht. En dat we dan klimaatverandering toch zoveel mogelijk hebben weten te stoppen. Dat het niet meer in het tempo gaat waarin het nu gaat. Zijn mensen veel blijer en gelukkiger, omdat dingen die nu niet zo gewaardeerd worden, omdat het geen geld is, zoals vrije tijd en gezondheid en groen in je omgeving, dat is dan heel veel meer geworden.
Mm-hmm.
Ook omdat dat nodig is voor die energietransitie, want groen haalt CO2 uit de lucht.
Ja.
Maar zo denken mensen natuurlijk niet. Die denken niet in termen van CO2. Maar als je zeg maar een veel gezondere leefomgeving hebt, met meer vrije tijd, ik denk dat iedereen daar blijer van wordt.
Mm-hmm. Je noemde nu een aantal keer het woord gezond en gezondheid. Denk je dat dat ook een goede trigger is om mensen in beweging te krijgen?
Ja, ik denk eigenlijk op dit moment dat gezondheid een betere manier is om veranderingen te bewerkstelligen dan CO2 of stikstof of allemaal van dat soort scheikundige woorden.
Mm-hmm.
En gezondheid is nu nog niet links of rechts. Want het klimaat is helaas door rechts verklaard tot links. En daarom wil rechts niks doen op het gebied van klimaat, wat natuurlijk onzinnig is.
Ja.
Want rechtse kinderen gaan straks net zo goed een probleem krijgen met klimaatverandering. Maar helaas is het totaal gepolariseerd en dat is gezondheid niet. Iedereen wil gezondheid. Dus ik denk dat je via de band van gezondheid best meer voor elkaar zou kunnen krijgen dan nu via andere routes.
Ja, en als je dan meteen even praktisch, hoe zou je dan gezondheid kunnen koppelen aan minder uitstoot van broeikasgassen?
Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Schiphol, er zijn heel veel burgers die voeren actie omdat die vliegtuigen en veel lawaai veroorzaken, maar ook heel veel fijnstof en ultrafijnstof uitstoten.
Mm-hmm.
Maar het zijn natuurlijk ook grote veroorzakers van klimaatverandering, want ze stoten ook broeikasgassen uit.
Ja.
Maar via die band van gezondheid, want het is hier niet meer prettig leven, want het is lawaai en het is heel ongezond in deze omgeving door die fijnstof en ultrafijnstof, kun je hetzelfde bewerkstelligen. Dan hoef je niet de hele tijd te praten over CO2 en dat soort zaken. Maar dan kan het via gezondheid.
Ja.
Want uiteindelijk is een duurzame wereld ook een gezondere wereld. Dus het is maar net aan welke kant je begint.
Ja.
En het appelleert aan veel meer mensen. Dus ik denk dat het helpt om dat toch te benutten.
Ja, ja. Ik vroeg je net naar het eerste beeld dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. Wat is het eerste woord dat in je opkomt?
Nou ja, de energietransitie ben ik natuurlijk heel lang mee bezig geweest. Dus dat zit vooraan in je hoofd. Dat is wel een heel belangrijk onderdeel ervan.
Mm-hmm.
Maar op gebied van landbouw en biodiversiteit moet ook heel veel gebeuren.
Ja.
Dus het eerste woord wat bij mij opkomt is energietransitie. Maar ik denk dan al meteen ook van, ja, maar niet vergeten dat we ook landbouw en biodiversiteit mee moeten nemen.
Ja.
En dan komt erachteraan meteen natuurlijk grondstoffen. Want voor die transitie heb je grondstoffen nodig en dan moet je naar een circulaire economie. Mm. Want de goed winbare grondstoffen gaan gewoon op deze eeuw van heel veel noodzakelijke grondstoffen die we nodig hebben voor die transitie.
Mm-hmm.
Dus we moeten gaan zorgen dat we daar veel zuiniger mee zijn en dat we het ook terug gaan winnen.
Ja, die volgorde die jij nu noemt, hè, van energietransitie naar biodiversiteit, naar circulaire economie. Is dat er één die jij zelf ook zeg maar doorlopen hebt? Dat die focus misschien eerst heel erg lag op energietransitie
Nou, wel in mijn werkzame leven. Want als je mijn hele leven neemt, dan... Ik denk als kind ben je veel geïnteresseerder in de bloemetjes en de bijtjes. Dus ik, mijn opa was boer en die nam me mee het veld in. En die vertelde mij, dit is een grutto, dit is een tureluur. Dus ik ben van nature een natuurmens. Ik wilde ook aanvankelijk dierenarts worden. Want ik wilde iets met dieren. En dat heb ik echt van mijn 5e tot mijn 18e volgehouden. En toen ben ik op het allerlaatste moment geswitcht. Maar dat was niet een... Toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren, omdat ik eigenlijk niet wist wat ik dan moest doen. Mm-hmm. Ik was een echte beta, maar als ik dan op die universiteiten langs ging bij natuurkunde, scheikunde, wiskunde, dacht ik, nou, tussen al die nerds ga ik echt niet zitten. Dus toen dacht ik, ja, wat dan? Dus het was echt een zo'n negatieve afstreepkeuze.
Mm. En toen dat was echt iets heel anders, bedrijfskunde.
Heel anders. Dan wel, het is of... wel heel nuttig. Biologie was mijn favoriete vak.
Ja.
De hele middelbare school. Dus dat ik dat niet ben gestudeerd, weet ik ook niet waarom niet. Maar goed, ik vond de breedte van bedrijfskunde wel leuk. Want de studie die ik deed toen de tijd, want nu is het natuurlijk allemaal weer heel anders. Dan deed je behalve economie en bedrijfseconomie, deed je ook 4 talen en logistiek en recht, mm-hmm. Belastingrecht. En nou ja, heel veel dingen waarvan ik nu denk, dat was best nuttig.
Ja.
Dus ik kan het heel goed gebruiken. En uiteindelijk is het bedrijfsleven ook de groep die je mee moet krijgen. Want de grootste uitstoter, zo'n 40%, is nog steeds uit het grote bedrijfsleven. Mm. Dus als je die dan wel begrijpt, ik ben toen ook afgestudeerd bij Shell. Mm-hmm. Dus als je hun taal kent, dat helpt wel. Dan word je niet gezien als zo'n wereldvreemde NGO groene mevrouw. Maar ja, van, oh, ze spreekt onze taal, ze kent ons jargon en het valt toch mee.
Ja.
Nou ja, het helpt gewoon om elkaars taal te kunnen spreken, denk ik. En doordat ik 3 studies heb gedaan uiteindelijk en ook zowel overheid als een NGO als universitaire wereld en heel veel stages heb gelopen bij grote bedrijven, spreek je dus heel veel verschillende talen. Hm. En ken je daar ook het jargon van en snap je hoe ze denken. Dat helpt wel,
ja.
Want je moet wel met mensen mee kunnen denken en ook niet tegenover elkaar komen te staan, hm, maar proberen om samen een bocht te nemen.
Ja.
Ja. Ja, het helpt mij in ieder geval wel in mijn werk dat ik zoveel verschillende kanten heb kunnen zien.
Ja, ja, precies. En dat komt nu ook van nut als directeur van Stichting Agenda.
Zeker, want we doen ontzettend veel verschillende dingen. En ik doe zelf ook ontzettend veel verschillende dingen. Dus we zijn actief geweest in de mobiliteit. We hebben de eerste elektrische auto's naar Nederland gehaald ooit. Nou, dan moet je wel weten waar je het over hebt. En als je dan met gemeentes in contact treedt, dan gaat het over laadpalen en allerlei ook technische dingen. Mm-hmm. En vervolgens hebben we meer dan 10 jaar huizen energie-neutraal gemaakt. Nou, dan moet je wel weten hoe het zit met die warmtepomp en met allerlei andere onderdelen daarvan.
Ja.
We hebben natuurlijk de laatste jaren heel veel gedaan op landbouw. Dus moet je de taal van de boeren spreken en ook begrijpen waarom op sommige fronten het heel moeilijk is om te stoppen met gif. Mm-hmm. Of in hun beleving nu onmogelijk. Ik verdiep me altijd wel heel grondig in dingen. Mm-hmm. Want ik wil ook wel echt weten hoe het zit tot de bouten en de moeren. Want ik denk dat je als je alleen maar hoog over praat, dan kom je er niet.
Ja, nee, maar ook in de zin van businessmodellen dan dus. En van kan iets bedrijfskundig uit?
Nou ja, dat is een belangrijke factor voor iedereen. Want niemand wil leven van de liefdadigheid of alleen maar van subsidies. Dus het moet ook uiteindelijk uit kunnen. Maar je kunt wel creatievere ideeën verzinnen of andere modellen waardoor het niet alleen maar gaat om zo veel mogelijk geld te verdienen of geld verdienen ten koste van biodiversiteit. Ja. Want dat is natuurlijk waar ik op uit ben, om dingen te verzinnen waardoor we wel samen kunnen leven en ook een boterham kunnen verdienen, maar niet ondertussen de wereld aan gort helpen.
Ja.
Nou, dat is best een kunst.
Ja, daar kan de overheid natuurlijk ook heel erg bij helpen. Die heb je ook nog een keer gedagvaard. Denk ik. Noem je dat zo, gedagvaard?
Ja, wij hebben de staat in 2012 aangesproken en vervolgens in 2013 gedagvaard om te gaan doen wat ze hadden beloofd. Mm-hmm. Namelijk 25-40% minder CO2 uitstoten in 2020. Dat is een rechtszaak geworden van bijna 7-8 jaar. Pas in december 2019 had de Hoge Raad daar een uitspraak over. En nou ja, die is natuurlijk wereldberoemd geworden omdat het de eerste klimaatzaak was tegen een overheid. Mm-hmm. En daarna is de Nederlandse overheid dan ook uiteindelijk wel wat gaan doen, maar veel te laat natuurlijk. Want ja. Onze eerste uitspraak was al van 2015 en die was bij voorraad uitvoerbaar. Dus die hadden ze meteen moeten gaan uitvoeren, maar hebben ze niet gedaan. Mm-hmm. Maar het jammere daarvan is wel dat mensen ons nu associëren alleen maar met die klimaatzaak. En denken dat wij een organisatie zijn die allemaal rechtszaken voeren. Wij hebben één rechtszaak gevoerd in al die jaren. Dus,
en 100 andere projecten.
En heel veel andere projecten die gaan eigenlijk ondernemende projecten zijn. Waar we voor eigen rekening en risico dingen zijn gestart. Die dan uiteindelijk groter kunnen worden. Ja. Maar we hebben enorm veel risico's genomen en dingen verzonnen en zijn gewoon begonnen. Dus ik zie ons veel meer als een... Wij noemen onszelf Organisatie voor Innovatie en Duurzaamheid. En ik zie ons meer als een ondernemende NGO dan als een activistische NGO. Ja. Maar sinds de klimaatzaken worden we heel vaak neergezet als milieuclub. Terwijl hier is het woord milieu verboden. Wij zijn voor duurzaamheid, dat is iets anders. En wij zijn niet van end-of-pipe oplossingen, maar we proberen vooraan de golf te kijken. Hoe kunnen we dingen anders gaan doen, zodat je überhaupt die viezigheid niet krijgt. Ja. En wij zijn niet met een vingertje naar de overheid en de bedrijven aan het wijzen van, gaan jullie eens wat anders doen en zelf doen we niks. Maar wij doen juist zelf heel erg veel en proberen anderen mee te slepen. Ja. Dus dat is een hele andere houding. Maar het is heel moeilijk om tegen zo'n frame van journalisten op te boksen. Ik moet elke keer weer opnieuw zeggen, waarom nou of zit je daar nou weer milieuclub neer? Ik snap dat het een korter woord is, maar wij zijn geen milieuclub.
Ja.
Maar ja, daar vecht je wel tegen. En elke zaal waar ik een lezing geef, moet ik eerst even de eerste paar minuten gebruiken om uit te leggen van, ik ben niet wie u denkt dat ik ben. En ze zeggen ook bijna altijd na afloop van, oh, dat viel heel erg mee. Of ik had een heel ander beeld van Urgenda. Ja, dat is media.
Ja. Ja. Als je nu kijkt, hè, want Urgenda bestaat nu ruim 18 jaar.
Ja.
Kun je benoemen waar je het meest trots op bent met wat bereikt is in die afgelopen 18 jaar?
Nou ja, die klimaatzaak is natuurlijk wel iets van de buitencategorie. Want in elke rechtenstudie krijg je nu in de eerste 3 maanden de klimaatzaak van Urgenda. Mm-hmm. En over de hele wereld heeft het mensen geïnspireerd die eigenlijk het een beetje op hadden gegeven op het gebied van klimaat om toch weer door te gaan. Dus dat is super speciaal en er zijn nu ook honderden klimaatzaken. Mm-hmm. Dus qua speciaal en ja, van een hele andere orde is die klimaatzaak staat wel overal bovenuit, denk ik. Ik vond zelf, wij willen zon heel leuk, dat we 50.000 zonnepanelen hebben geïmporteerd met omvormers en daarmee de Nederlandse markt helemaal hebben opengebroken en de prijs voor een set op je dak een derde naar beneden ging ten opzichte van wat er toen op de markt was. Mm-hmm. Ja, dat was ook een heel intensief project waarbij we ontzettend veel beren van de weg hebben moeten tikken, maar ik vond dat heel erg leuk.
Ja.
En dat heeft toen ook wel wat veranderd in Nederland. Vervolgens gingen allerlei andere organisaties ook collectieve inkoopacties voor zonnepanelen doen. Nou, dan gingen wij weer wat anders doen. Maar dat was wel heel leuk. En nu, wat we nu aan het doen zijn met onze nieuwe visie op landbouw en het 7 vinkjes project, dat vind ik ook wel weer heel erg leuk. Maar dat staat nog heel erg aan het begin.
Ja. Wat is het doel van die laatste campagne gericht op de landbouw?
Wij willen boeren helpen om in 10 jaar over te gaan naar, nou ja, noem het natuur inclusief of regeneratief. Iedereen heeft andere woorden met andere definities. Maar om naar een duurzamere landbouw over te gaan met zo min mogelijk gif, geen kunstmest, met heggen en hagen, kruidrijk grasland. Nou ja, heel goed zorgen voor de bodem.
Ja.
En en passant stoot je dan ook veel minder CO2 uit, veel minder stikstof en wordt het water weer schoon om de boerderijen heen. Mm-hmm. En op al die fronten staan we er nu natuurlijk niet zo goed voor. En we geven de boeren dan 1000 euro per hectare 10 jaar lang, gemiddeld voor zo'n 30 hectare. Dus die krijgen dan 30.000 euro per jaar 10 jaar lang om die overgang te maken. Dus het hoeft niet allemaal in jaar 1 en het is ook een gezamenlijke zoektocht. Er zit wetenschap omheen en heel veel kennis, maar ook heel veel leren van elkaar. En als blijkt dat wij iets hebben bedacht, want die 7 vinkjes, dat is dus de vinkje van, oké, geen kunstmest, geen gif, geen et cetera. Nou, er staat bijvoorbeeld voor akkerbouwers strokenteelt tussen. Maar dat is best wel onder discussie op dit moment van, nou, werkt dat wel of niet? Levert nou echt wat op? En hoe breed moeten dan die stroken zijn? En welke gewassen zet je dan naast elkaar, zodat het plaagbeestje van de een bij de ander iets opeet enzovoort?
Ja.
Dus sommige combinaties werken wel, andere niet. Ja. Er zijn boeren die zijn zelf gaan knutselen met strokenteelt en hebben hun machines zelf omgebouwd. Maar dat gaat natuurlijk niet iedereen doen. Dus op, uiteindelijk als het werkt, dan moet je ook wel een breedte afspreken en ook die machines voor boeren gaan leveren, nou enzovoort. Dus dat is nog een heel traject.
Het is een heel leerproces.
Ja, en als blijkt van dat het onzin was of niet genoeg oplevert, dan moeten we dat ook erkennen.
Ja.
Dus we staan er heel open in en we gaan met die boeren die reis aan en we doen het op basis van vertrouwen. Dus niet 30 pagina's contract en 10 Excel-sheets zoals ze nu hebben als ze geld willen van de overheid uit de Brusselse potten. Mm-hmm. Maar we weten waar we heen willen met elkaar. Ik hoef ook niet elk bonnetje te zien. Zolang we het idee hebben dat mensen serieus aan het werk zijn om daarheen te komen, mm-hmm. dan krijgen ze gewoon die 30.000 per jaar.
Ja. Ja, mooi project. Er is ook een heel rapport over verschenen, Land in Zicht.
Ja, dat is onze visie met de allemaal inspirerende interviews ook daarin en de hele uitleg van hoe we daartoe zijn gekomen. Ja. Al heel veel wetenschappelijk materiaal op basis waarvan we dit hebben bedacht.
Dus via jullie website ook in te zien?
Ja, ja en de, via de voorpagina van de website is ook een filmpje van een minuut of 7... wat heel goed in hele korte tijd het laat zien. Heel veel mensen vinden dat een heel leuk, makkelijk filmpje, want zo'n dik boekwerk, dat gaan de meeste mensen niet lezen, maar dit geeft wel een aardig overzicht.
Mooi. Als je kijkt naar belangrijke ontwikkelingen en trends, van welke daarvan verwacht je dat ze de meeste invloed zullen hebben op Urgenda?
Op Urgenda? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik zie in ieder geval wel dat we zijn ooit begonnen in Rotterdam nog met Urgenda. En toen zijn we gaan kijken van kunnen we die onderstroom van mensen die al bezig zijn in kaart brengen. Mm-hmm. Nou, als we daar waren we mee begonnen, maar er werden er zoveel dat die kaart al gauw helemaal totaal vol stond en niet meer te onderscheiden was wat was. Mm-hmm. Bleek dat er gewoon onder het oppervlakte heel veel meer gaande is dan mensen zien en weten.
Ja.
En dat heeft volgens mij nu weer een versnelling gekregen. En heel veel mensen denken van, nou ja, het komt niet meer uit Den Haag. Daar hoeven we niet op te rekenen. Laten we het dan zelf maar gaan doen. Dus ik heb het gevoel dat we in een soort nieuwe golf zitten van heel veel mensen. En die in de loop der jaren wel professioneler zijn geworden. Dus als je kijkt naar die energiecoöperaties, waar ik dan vrij veel in zit. Dan waren het in het begin waren het 1 of 2 vrijwilligers en die runden de tent. En nu zie je dat ze langzaam ook mensen in dienst hebben genomen. En dat de mensen van het eerste uur, die zijn vaak best wel moe geworden. Die zijn weggegaan en er zitten nu weer frisse mensen. Maar ook deels mensen met een achtergrond die past bij dat soort werk.
Ja.
Dus het wordt professioneler. En het verbindt zich ook meer met elkaar. Dus ze leren van elkaar, et cetera.
Ja.
En dat zie je ook rondom die mensen die nu zaken voeren tegen bollenboeren, omdat ze hun gezondheid heel erg belangrijk vinden. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, op leliebollen worden gewoon 35 verschillende gifstoffen gespoten. En dan wordt er vaak ook nog 2 keer in de week gespoten. Ja, en dan zegt de GGD, ja, ga maar naar binnen, doe je ramen en deuren dicht, haal je kippen, kinderen, katten naar binnen en wacht dan 2 uur tot de boer klaar is. Ja, sorry, maar een paar jaar geleden was het gewoon 30 graden en dan zit je daar binnen opgesloten.
Ja.
Het is toch eigenlijk van de zotte dat we dat toestaan. Voor iets wat je niet eens kunt eten.
Ja.
En wat vervolgens in India wordt verkocht. En zo'n lelie, als die eenmaal uit is gekomen, is binnen een week verlept. En dan wordt jouw gezondheid dan opgeofferd. Ja, dat is toch eigenlijk te zot voor woorden. Nou, die burgers die verenigen zich ook. En die leren van elkaar en die horen van elkaar. En nou, dat helpt gewoon.
Ja.
En dat zie je op heel veel verschillende terreinen. Dus er is wel echt een nieuwe golf gaande. Met een paar oude mensen nog, maar heel veel nieuwe die er professioneler mee omgaan.
Ja.
En vol nieuwe moed iets hebben van, ja, laat maar zitten in Den Haag. Wij doen het zelf wel. En dat is wel hoopgevend. Ja, vind ik heel fijn.
Mm-hmm. Als je terugkijkt naar jouw eigen inspanningen, hè, tot nu toe. Wat was dan de grootste uitdaging of de grootste hobbel die je hebt moeten nemen? En hoe heb je dat vervolgens opgelost?
Nou, in het project Wij Willen Zon waren er wel ontzettend veel hobbels. Mm-hmm. Ik dacht aan het begin nog heel naïef van, ik heb bedrijfskunde gestudeerd, dus ik kan wel een businessplan schrijven. Mm-hmm. En wij hadden natuurlijk heel veel in de krant gratis PR gehad over Urgenda, stunt met zonnepanelen, doe je mee. Mm-hmm. Dus we hadden al heel snel gewoon duizenden mensen die ook nog bereid waren om 20% aan te betalen en mee te gaan doen. Dus ik had een nieuwe bankrekening met 4, 5 miljoen. Mm-hmm. Maar ja, vervolgens moet je normaal gesproken, die panelen haal je toen de tijd uit China. En dan betaal je meestal af fabriek, zoals dat heet. Dus zodra ze de fabriek verlaten. En dan gaan ze op een boot en komen ze hier. Dus je moet 6 weken overbruggingskrediet hebben. Mm-hmm. Nou, ik dacht, dat haal ik even. Ja. Maar dat was dus niet zo. En ik kende toch een heleboel directeuren ook van banken. En die allemaal zeiden, wat een leuk idee. Mm-hmm. Maar je moet wel even langs de risk committee. En de risk committee die zegt dan, heeft u dit eerder gedaan? Nee. Heeft u eigen vermogen? Nee. Nee, 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 nee. En ik kreeg het gewoon niet. Nergens. Mm-hmm. Nou, en we hebben echt aan heel veel touwtjes getrokken. En toen met de toenmalige minister gepraat. En van alles en nog wat. Maar uiteindelijk kwam het dus gewoon niet. En toen ben ik naar China gegaan en hebben ze daar me geholpen.
Ja.
Maar dat project, ja, toen we dan uiteindelijk van start gingen, toen kwam Fukushima. Toen moest die boot omvaren. Toen kwam de boot 5 dagen later in Europa aan. En wat ik niet wist, is dat alle vrachtwagens die ik had geregeld om die panelen dan te brengen naar mensen, die gaan gewoon weg. Die wachten niet 5 dagen. Dus daar stonden ze allemaal op de kade. Geen vrachtwagen te krijgen. Ja. Nou ja, zo is dit project een aaneenschakeling van dat soort dingen. En dat is dus ondernemen. En dat moet je leuk vinden. En ik heb wel ontdekt dat ik dat heel leuk vind.
Gelukkig.
Dus ik werd er niet gestrest van. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar wat minder affiniteit mee hebt, dat je daar heel gestrest van raakt. Want we hebben echt heel veel hobbels gehad.
Ja.
Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld, wat heb ik ooit verzonnen wat totaal mislukt is, dan is dat plein voor plein. Mm-hmm. Ik had als idee van, nou, ik nodig 25 mensen uit, 100 ben ik mee begonnen, naar een plein. We moeten in het rood gekleed. En dan gaan we een maand later naar een volgend plein en dan neemt iedereen 3 mensen mee. Mm-hmm. Leek mij niet zo heel ingewikkeld. Nou, en dan een keer erop, weer iedereen, nou ja, dan groeit best heel snel.
Ja.
Maar heel veel mensen begonnen meteen van, ja, maar wat gaan we daar dan doen? Ik zeg, nou, niks, we gaan daar staan en we gaan daar uitdrukken dat we willen naar een circulaire economie, dat we klimaatverandering willen voorkomen, et cetera. En dat we verwachten dat een overheid veel meer gaat doen. Dus je gaat daar gewoon staan met jezelf om iets uit te drukken. Nou, dat was te veel gevraagd. Maar gaan we dan niet met een elektrische auto heen en weer crossen? Of komt er niet een marktje? Of mensen vonden het heel moeilijk om iets te doen in hun ogen zonder doel of zonder actie.
Ah, ja.
Ja. Ja, dus ik heb dat 5 keer gedaan. En na de 5e keer was duidelijk van, nou, dit gaat niet lukken. Want mensen konden soms net aan 1 iemand meekrijgen. Ik denk, je kent toch wel 3 mensen? Mijn god. Maar ja, dat werkte dus niet. En naar aanleiding daarvan heb ik dus gedacht, Oké, de klimaattop in 2015 in Parijs kwam eraan. Blijkbaar willen mensen een doel. Laten we dan maar gaan lopen naar Parijs. Ja. Dus dat was wel heel succesvol. Maar dat plein voor plein, daar hebben we best veel energie in gestopt. Dat lukte totaal niet om mensen gewoon elke keer 3 andere mensen mee te laten nemen.
Ja.
Vond ik wonderbaarlijk, maar goed. Dat was gewoon totaal mislukt.
Ja.
Maar ja, dan komt dan wel weer een volgend idee uit voort, wat wel heel leuk was. Ja. En we zijn met 1000 mensen naar Parijs gelopen. Dus dat was heel bijzonder.
Ja, dat weet ik. ik liep ook 2 etappes.
Er waren veel meer mensen die meeliepen.
ja, dat was heel bijzonder inderdaad. Ja. Ook een fijne manier, zeg maar, om al wandelend met elkaar het over oplossingen te hebben of over hele andere dingen. Maar
ja, er is veel gebeurd tijdens het wandelen. Dat is wel echt, mensen kwamen elkaar tegen en er zijn zelfs een huwelijk uit ontstaan. maar vervolgens ook gewoon heel veel nieuwe connecties en mensen die samen dingen zijn gaan doen. Dus er is een enorme spin-off van zo'n wandeling die je helemaal niet eens allemaal weet. Maar ik vond het zelf ook heel erg leuk. Want je loopt gewoon de hele dag met verschillende mensen. En als je even je veter strikt, loop je weer naast iemand anders. Ja. Dus met een fiets ben je vaak dat je de hele tijd naast dezelfde fietst. Maar met wandelen kan je veel meer mensen spreken. Ja. En ik vond het heel leuk.
Ja. Wat zouden mensen nog meer kunnen doen om andere mensen te enthousiasmeren om een positieve verandering te realiseren in de samenleving?
Nou, het samen dingen doen is wel iets wat helpt. Dat was ook de reden dat wij ooit de Dag van de Duurzaamheid gingen organiseren. Dat hebben we 10 jaar gedaan. Mm-hmm. Want op die dag lieten we dan zien wat er allemaal al gebeurde. Zodat je daar ook eventueel bij aan kon sluiten. Maar ook kon zien van, ik ben niet alleen.
Ja.
Want dat is wat veel mensen denken. Hè? Van, ja, ik ben een druppel op de gloeiende plaat. Maar ik zeg altijd, heel veel druppels hollen de steen uit. Dus het is maar net hoe je ernaar wil kijken. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het helpt om handelingsperspectief te hebben. Dus dat je weet wat je zou kunnen gaan doen. En dan kan iedereen iets anders doen. Ik zeg altijd, kies maar iets wat bij je karakter past. Dus als jij gewoon veel hebt met natuur, ga dan bij ons helpen met meer bomen nu. We halen allemaal bomen weg op plekken waar ze niet mogen staan. Mm-hmm. En die geven we weg aan mensen die wel een boom willen. Of aan boeren om hun velden heen te zetten, et cetera. Maar als jij veel meer een techneut bent, kom dan maar helpen bij onze groep waarmee we warmtepompen in elkaar zetten en mensen inspireren om samen warmtepompen neer te gaan zetten.
Ja.
Nou ja, enzovoorts. Dus je kunt heel veel verschillende dingen doen. En er zijn ontzettend veel groepjes in Nederland die allemaal verschillende dingen doen. Hm. Waar je je bij kunt aansluiten. Zo'n repaircafé. Als jij heel handig bent en je werkt liever met je handen en je wil niet zoveel kletsen, ga lekker helpen in zo'n repaircafé.
Ja.
Dus voor iedereen is wel iets te doen. Mm-hmm. En ik denk dat het samen iets doen ook wel ontzettend helpt. Want mensen missen wel dat gemeenschapsgevoel. Kijk, vroeger had je de kerk en had je allerlei clubjes en je hoorde bij het een of bij het ander.
Ja.
Het is nu natuurlijk allemaal verdwenen. De verzuiling is weg. Maar mensen willen wel graag ergens bij horen.
Ja.
Dus ik denk wel dat het helpt om kenbaar te maken dat dat soort dingen er zijn. Want heel veel mensen weten niet dat er een repaircafé bestaat of dat je bij meer bomen nu je kunt aansluiten, et cetera. Dus je moet wel lawaai maken op een of andere manier.
Ja.
En ik denk dat het dan helpt om samen dingen te gaan doen.
Ja, ja. Is dat ook wat jou nog steeds motiveert? Want je doet het nu 18 jaar, zeg maar, Urgenda. Daarvoor ook altijd met duurzaamheid bezig geweest. Maar de overall resultaten, als je kijkt naar opwarming van de aarde of afname van biodiversiteit, ja, dat wijst nog niet per se op verbetering. Hoe hou je dat dan toch vol, zeg maar, om hier continu mee bezig te blijven?
Nou ja, als je naar het hele grote plaatje krijgt, en daar geef ik natuurlijk ook wel lezingen over, dan is de wereld als geheel niet heel lekker bezig. Maar ik denk wel dat wij die druppels waren die die steen gaat uithollen. En dat we in die zin binnen Urgenda heel veel wel hebben bereikt. We hebben wel die zonnepanelen op de kaart gezet en daardoor een enorme versnelling. En wij zijn samen met Noorwegen ook het land met de meeste infrastructuur voor elektrische auto's waar het volgens mij het snelste gaat. Mm-hmm. Nou, en ik denk dat wij allemaal aan het begin daarvan hebben gestaan en het sneller op gang hebben gebracht dan het anders op gang gebracht zou zijn.
Ja.
En die klimaatzaken zijn nu in de hele wereld en dat doet best wel wat, want er zijn heel veel landen, ook Frankrijk en Duitsland, die door jonge mensen zijn aangespoord via een klimaatzaak om sneller te gaan. Mm. En dat winnen ze allemaal.
Ja.
Dus er gebeurt meer dan je ziet, maar het duurt even. En ik denk dat als je daar bovenop straks, misschien na een grote ramp of zo, dat de overheden eindelijk gaan doen wat ze moeten doen, dat we wel meer klaar zijn. Dat we weten wat we zouden moeten doen, dat we alles al uit hebben gezocht, dat heel veel mensen wel al in de startblok zijn. In Nederland zijn er ook 80% van de mensen is ongerust over klimaat. Dus als je die straks aan kan zetten doordat een overheid eindelijk ook de goede kant op gaat duwen, dan kun je wel veel sneller voorwaarts.
Ja.
Dus het is ook iets van een ondergrond nu prepareren waarop straks heel veel kan gaan bloeien als je eindelijk de goede condities hebt gecreëerd.
Ja.
Nou, tot op dit moment is dat natuurlijk totaal tegenovergestelde, maar het volgende kabinet zou wel heel goed kunnen zijn, bij wijze van spreken. Of er komt iets à la corona en het eerste jaar van de Oekraïneoorlog. Want in dat soort situaties kunnen we ineens heel snel. En dan doen we het wel. Dus we hebben blijkbaar zo'n externe trigger nodig om echt rap te veranderen. Ik weet niet wat dat gaat worden. Wat mij betreft een hele grote storm en vloedgolf over Mar-a-Lago. maar iets waardoor je in de wereld een gevoel krijgt van ja, nu gaat het toch wel heel fout.
Ja.
We gaan nu heel snel de verkeerde kant op.
Ja.
En we moeten nu echt met z'n allen aan de gang. Want technisch is het probleem helemaal niet. We hebben genoeg technieken. We weten eigenlijk heel goed wat er allemaal moet gebeuren. Het is niet zo ingewikkeld. Maar er moet gewoon een enorme turbo op. En dat betekent dat je mensen uit de ene sector naar de andere sector moet laten gaan. En dat je de geld tegenaan moet gooien.
Mm-hmm.
En procedures enorm moet versnellen.
Ja.
Nou ja, in noodsituaties zoals bij corona en zo, dan gebeurt dat.
Mm-hmm.
En ik denk dat die noodsituatie voor klimaat uiteindelijk ook gaat komen.
Ja.
Nou, dat we dan heel hard gaan werken.
Ja. Ja,
dan hebben we al wel heel veel verloren. Dat is jammer. We hadden ook heel veel meer kunnen behouden. Maar dan kunnen we het ergste nog wel voorkomen.
Mm-hmm.
Ja. En waarom ik het volhoud is omdat ik natuurlijk werk aan heel veel leuke projecten. En ik kom heel veel mensen tegen die wel willen en die dingen hebben uitgevonden en die er heel hard aan sleuren. Dus ik kom heel veel enthousiaste mensen tegen of ik probeer enthousiaste mensen te helpen om sneller te kunnen gaan. En dan zie je dus hoeveel positiefs er wel is.
Ja, ja, mooi. Heb je nog een laatste opmerking voor onze luisteraars die misschien positieve verandering kan doen slagen? Voor onze studenten of voor andere luisteraars? We hebben een veel breder luisterpubliek, hebben we gemerkt, dan alleen onze studenten.
Nou, het is in ieder geval duidelijk dat je niet moet luisteren naar mensen die zeggen dat kan niet en zo. Kijk, als het natuurkundig niet kan, ala. Maar meestal is het, we hebben het nog nooit gedaan of we zien er tegenop of weet ik veel wat. Mm-hmm. Luister naar je eigen intuïtie en ga het gewoon doen. Er kan veel meer dan je denkt. Dat hebben wij op allerlei fronten wel laten zien. Blijf enthousiast. Word niet depressief. Mm-hmm. En ga gewoon vrolijk voorwaarts met de mensen die wel willen. En dan komen we denk ik nog een heel eind.
Fijn. Dankjewel voor dit positieve slot van onze podcast. Dankjewel Marjan voor jouw bijdrage en tijd ook om hieraan deel te nemen. En beste luisteraars, jullie dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.